Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is hier in deze dienst, hartelijk welkom. In deze dienst op de derde Adventszondag zal vanmorgen dominee Buitink uit Waardenburg-Neerijnen voorgaan. Voor foto met groet zal dominee Buitink een bericht van overlijden afkondigen. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet en als bemoediging vanuit onze gemeente naar de heer Arie Buis van de Pruimengaard. De voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit de bundel Weerklank, lied 109, het eerste en het vierde vers. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Zoals al werd aangekondigd, allereerst een bericht van overlijden. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op zondag 4 december is overleden de heer Gerrit Johannes van Stralen op de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde aan de Mariahof 13. Gisteren was er gelegenheid tot condoleren in het Baken. Morgen, maandag 12 december, om 10:30 wordt er de Deovolente hier in de kerk een rouwdienst gehouden, waarna om 11:45 de begrafenis zal plaats hebben op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. Na een moment van stilte zal zo dadelijk de organist Psalm 42 vers 5 inzetten. En zingen we dat ook met elkaar. Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Zullen we aan het begin van deze dienst ook biddend belijden van wie al onze hulp is. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vandaag is de derde Adventszondag. En in deze weken waarin we toeleven naar kerst, sta ik in Waardenburg Neerijnen stil bij stukjes uit de geschiedenis van de vrouwen over wie we lezen in het geslachtsregister van de heer Jezus in Matthäus 1. En in Matteüs 1 komen we daar naast Maria vier vrouwen tegen. Namelijk Rut, Tamar, Rahab en Batseba. En u hebt het al gezien. Tenminste, misschien hebt u het al gezien. Vanmorgen zullen we stilstaan bij een stukje uit de geschiedenis van Batseba. En dan zal het daarbij bovenal ook gaan over koning David, die door de profeet Nathan terecht wordt gewezen. Terecht wordt gewezen om vanuit de schaduw, vanuit de macht van de dood, vanuit de duisternis, weer in het licht geplaatst te worden. En zo werkt Heere God ook vandaag, met zijn licht. Om weer in het licht te laten leven. De zonne der gerechtigheid, zo wordt Heere Jezus immers ook genoemd. En daarom gaan we nu ook met elkaar zingen van Weerklanklied 111, het eerste, derde en ook het vierde vers. Ook weer een adventslied, Weerklanklied 111, vers 1, 3 en 4. Lezen en horen wij ook vanmorgen Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we van Psalm 51 het eerste vers. Psalm 51 is de psalm die David gedicht heeft nadat de profeet Nathan bij hem gekomen was. En zo zingen wij dus ook vanmorgen ter verootmoediging na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan van Psalm 51, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen jullie met elkaar bidden om de doorwerking van Gods Heilige Geest? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, u de volmaakte God, u de eeuwige God, de Heilige God. Ja, u die rechtvaardig bent. en tegelijkertijd vol van genade en ontferming en daarvoor ook uw Zoon gezonden heeft. Wij danken u voor wie u bent. En we danken u dat u de God bent die ons ook vandaag uw zegen schenkt. Omdat u ons ook vanmorgen weer als gemeente hier in de kerk en tegelijkertijd toch ook als deel van de gemeente thuis hebt samengebracht. Om ze ook op deze derde Adventszondag met elkaar toe te leven naar kerst. Om uw woord te lezen, om uw woord te horen, om verlangend uit te zien naar de geboorte van uw Zoon. En te midden van alle stemmen in deze wereld, midden van alle stemmen die er ook in onze eigen harten klinken, op uw stem, op uw woord, gericht te zijn en ook gericht te worden. Om zo nodig ook een spiegel voorgehouden te krijgen. Terug te keren op uw weg. En we danken u dat u dat geeft. En we danken u dat u ons daarin dan ook niet alleen persoonlijk aan wilt spreken. Maar ons zo samengebracht heeft. En zo ook oog, oor en hart geeft. Voor onze broeders en zusters en tegelijkertijd ook voor onze naasten dichtbij en ver weg. Ja, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u geeft. Tegelijkertijd bidden wij u dan ook vanmorgen dat u ons door uw woord zult zegenen. Zult zegenen aan de hand van die geschiedenis, die zwarte bladzijde in de Bijbel van David en Batseba. En tegelijkertijd u die ook daar doorheen laat zien wie u bent. Laat zien hoe u het bedoeld heeft. En wij bidden u, schenk ons zo ook uw zegen, dat we dat ook zullen ontdekken met elkaar. Dat die boodschap van Nathan ook ons een spiegel voor zal houden en tegelijkertijd wij er ook naar zullen verlangen om u lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel. Werk dat zelf in ons hart door uw Heilige Geest. En vergeef al die dingen die er in de afgelopen week niet waren naar uw wil. Waarin wij een deel van ons hart, een deel van ons verstand niet op u gericht hadden, maar op onszelf, hele andere dingen. Vergeeft u het ons, vernieuwt u ons en doe ons leven uit de verwachting van uw Zoon. Schenk ons daarin ook uw zegen vanmorgen, ook de kinderen bij de kindernevendienst zo dadelijk. Gaat u ons voor, neemt u ons bij de hand. Leidt u ons door uw woord en geest. Zo bidden wij u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen 2 Samuel 12, vers 1 tot en met 25. 2 Samuel 12, vers 1 tot en met 25. En hiervoor heeft zich de geschiedenis afgespeeld van David en Batseba. En dan lees je aan het einde van hoofdstuk 11. Maar wat David gedaan had was slecht in de ogen van de Heere. Het is een soort cliffhanger ook voor wat er daarna volgt in 2 Samuel 12. Wat we dus vanmorgen ook met elkaar zullen lezen. 2 Samuel 12 vanaf vers 1. Daar lezen wij als volgt. En de Heere zond Nathan naar David. Toen hij bij hem kwam, zei hij tegen hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen, Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man en hij zei tegen Nathan: zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven en als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht, door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naasten geven, die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel in het vol licht. David zegt Nathan: ik heb gezondigd. De Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaat had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. David zocht God voor het jongetje, David vast te streng. En toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Toen stonden de oudsten van zijn huis op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Hij wilde echter niet en at geen brood met hen. Het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden: zie, toen het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij wilde niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen: het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren: is het kind dood? Zij zeiden daarop: ja, het is dood. Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Heere binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten. Ze zetten hem voedsel voor en hij at. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Hij zei: toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei: wie weet, is de Heer in mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon die hij de naam Salomo gaf. De Heer had hem lief en zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, omwille van de Heer. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze morgen. Jongens en meiden, jullie gaan zo dadelijk naar de kindernevendienst. Ik zal jullie missen, maar ik zal alvast een klein beetje vertellen waar het straks ook in de preek over zal gaan. Dan kun je straks je ouders er nog eventjes naar vragen. Want jongens en meiden, zijn er nou ook dingen bij jullie thuis die jij niet mag? Dingen bij jullie thuis die jij niet mag? Nou, die zijn er vast wel, hè? Geen voeten op tafel, toch? En als je groenten op je bord hebt liggen, dan moet je dat niet een beetje aan de kant schuiven. Nee, je moet ook je groenten opeten. Ja, toch? En springen op de bank? Nee, dat doen we ook niet. Toch? Maar moet je nou eens voorstellen dat je thuis komt en dat je ineens ziet dat je vader of moeder springt op de bank. Dat is nou ook wat. En als je aan tafel zit, dat je denkt, wacht eens even, ik moet mijn groenten opeten, maar papa die schuift het ook gewoon aan de kant. Dan zeg je daar toch wat van? Ja, want jij mag dat niet, dan mogen zij dat ook niet. Ik moest eraan denken, bij de preek van vanmorgen, ook bij hetgeen wat we zojuist gelezen hebben, want ook koning David, die wordt tot de orde geroepen. Koning David, die mag dan wel koning zijn, maar dat betekent niet dat hij dan maar nog doen waar hij zelf zin in heeft. En zoals die dingen die ik net noemde, die je thuis niet mag, ook bedoeld zijn, die goed bedoeld zijn ook van je ouders, dat je groenten opeet en dat je daar gezond van blijft. Zo geldt het ook voor wat David hier van de profeet Nathan te horen krijgt. De Heere God wil dat David hem ook met heel zijn hart blijft liefhebben, dat er niks tussen David en de Heere God in zal komen te staan. En zo gaat het natuurlijk ook voor ons. Dat de Heere God ook niet bij ons wil. Dat er iets tussen ons en hem in zal komen te staan. Nou, daar gaat het zo dadelijk ook over in de preek. Een klein beetje een indruk. Maar ter voorbereiding op de preek gaan we met elkaar zingen van Psalm 85 vers 3. Waar we zingen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers ter voorbereiding op de preek. En jongens en meiden, ik wens jullie dan zo dadelijk een goede tijd ook toe bij de kindernevendienst. Als amen op de preek zingen we van Psalm 32, het vierde vers, Psalm 32, ook een boetepsalm van David waarin hij schuld beleidt en tegelijkertijd waar dan ook die belofte klinkt dat de Heere hem zal leiden, naar het recht zal laten handelen. En dat komt ook heel mooi naar voren in het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren, woorden van David, maar aan het eind dan, waar het de Heer is die tegen David zegt, mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. Die woorden gelden natuurlijk niet alleen voor David, maar die woorden gelden ook vandaag de dag voor ons. En ook deze woorden daarom als amen op de preek, en we in de prediking zullen horen ook te beamen. Psalm 32 vers 4. Zonder verdere aankondiging zo dadelijk. Gemeente van Christus Jezus, ben jij iemand die het een beetje volgt wat er in de landelijke politiek gebeurt? En wordt u er soms ook wel eens verdrietig van? Waarschijnlijk wel, want regelmatig popt er weer iets op. De langdurige stikstofcrisis. Of wat te denken van gemeenten die van het Russisch gas af moesten, maar nu onterecht met dure contracten zitten opgescheept. Het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep met alle gevolgen van dien. De kinderopvangtoeslag die maar door. Zo zou ik nog wel meer op kunnen noemen. En als je dat zo op een rijtje zet, dan zou je kunnen denken dat er wel belangrijkere dingen zijn dan die aangekondigde excuses voor het slavernijverleden. Want de landelijke politiek staat er op dit moment ook niet positief op. Moest eraan denken bij ons Bijbelgedeelte van zojuist. Want goed beschouwd staat de landelijke politiek van in ons Bijbelgedeelte van zojuist er ook niet bepaald positief op. Koning David, die zijn lusten achterna is gegaan, zelfs hiervoor een van zijn onderdanen heeft laten ombrengen. En hij denkt er nog mee weg te komen ook. Maar daar is dan gelukkig de profeet Nathan die naar koning David toekomt. En om David te bereiken, vertelt Nathan een gelijkenis alsof hij iets heeft meegemaakt in het land. Want Nathan vertelt, er waren twee mannen in een stad. De een was rijk en de ander arm. De rijke man had heel veel schapen en runderen. Maar de arme man had alleen één enkel ooilam. Die arme man was erg aan zijn ooilam gehecht, zodat het ooilam deel ging uitmaken van zijn gezin. En hij gaf het te eten, te drinken. Het sliep op zijn schoot. Maar op een dag kwam er bij die rijke man iemand op bezoek. En die rijke man wilde die reiziger gastvrij ontvangen. Wat deed hij? In plaats van een dier van zijn eigen kudde te nemen, slachtte hij dat lieve, schattige ooilam van die arme man, om dat zijn gast voor te zetten. Als David dat hoort, ontploft hij van woede. Ja, woedend zegt David, die man is een kind des doods, een zoon van een dode, een harteloze. Die man verdient de dood. Nee, David heeft geen goed woord over voor deze rijke man, hoeft niet na te denken. David hoeft zijn wetboeken niet te raadplegen, geen overleg te voeren met zijn adviseurs. Nee, David weet direct wat er met deze rijke man moet gebeuren. Die rijke moet de arme man recht doen en het lam viervoudig vergoeden. Later. Maar gemeente, die viervoudige vergoeding is geen creatief idee van David op dat moment. Maar dat staat inderdaad ook zo beschreven in Exodus 22 vers 1. Want daar staat, en ik citeer, wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het slacht of verkoopt, moet hij 5 runderen als vergoeding geven voor het rund en 4 stuks kleinvee voor het stuk kleinvee. Nou, een lam was kleinvee, dus 4 stuks kleinvee in plaats van dat geslachte ooilam. Dat moet de rijke man aan de arme man vergoeden. Ja, David, hij weet het precies en hij weet het direct. Ja, als het over een andere gaat, heeft David zijn oordeel al klaar. Weet hij precies wat er in de wet staat als het over een ander gaat. Maar voor zichzelf? Voor zichzelf heeft hij even een oogje toegeknijpt. Zijn eigen geschiedenis lijkt David door de vingers te zien. Zijn eigen geschiedenis met Batseba. Zijn eigen geschiedenis met Batseba lijkt hij in de doofpot te hebben gestopt. Voor een ander weet hij het precies. Maar is dat niet heel herkenbaar? Dat je het precies weet voor een ander, maar dat je een oogje toeknijpt voor jezelf. Maar jongens en meiden, jouw klasgenoot die keek af bij die toets. 1 Maar wat deed jij? Ja, je was gewoon even je antwoorden aan het controleren bij je buurman of buurvrouw. Of u, jij denkt bij jezelf, mensen die te hard rijden, die moeten ze direct op de bond slingeren. Je weet het precies. Maar jij niet, want jij had gewoon haast. Voor een ander hebben we ons oordeel al klaar, vaak. Zoals ook David precies weet wat er met deze rijke man in die gelijkenis van Nathan moet gebeuren. Wat die rijke man moet doen. Maar wat hemzelf betreft is hij na het overspel zelfs gekomen tot moord en denkt David daar nog mee weg te komen ook. Dan is het Nathan, die als het ware zijn priestermantel afgooit en laat zien dat hij daaronder wel degelijk een profetenmantel draagt. Want Nathan komt helemaal niet tot de koning vanwege iemand anders. Hij komt helemaal niet als priester tot de koning. Nee, Nathan is een profeet. En hij staat vanmorgen ook voor de koning als profeet. En plotseling zal die blik van Nathan dus ook veranderd zijn. Die blik zal niet langer zorgzaam hebben gestaan, maar verontwaardigd. En ik stel me zo voor dat Nathan dreigend zijn vinger opsteekt en op het moment dat hij zijn vinger richting de koning priemt, zegt, u bent die man. En zomaar verandert dat zielige verhaal in een keiharde aanklacht richting David. En alle aanwezigen, ze zullen hun adem ingehouden hebben. De spanning zal om te snijden zijn geweest. En die woorden, u bent die man, ze echoen nog na aan het hof van de koning. Ook direct daarop een toelichting volgt van Nathan. Waarom David inderdaad die rijke man is. Want hoe rijk is David? De Heere God, hij heeft David toch inderdaad ontzettend veel gegeven. De Heere God heeft David tot koning gezalfd en er daarna voor gezorgd dat hij niet door Saul werd gedood. David heeft het koningshuis ontvangen over Israël en Juda. En de Heere God had David nog veel meer kunnen en willen geven als dat nodig was geweest. David heeft alles wat zijn hartje begeerde, wat goed voor hem is. David komt niks tekort. David heeft overvloedige zegen van de Heere ontvangen. Maar waarom heeft David dan de Heere stank voor dank gegeven? Want in plaats van goed te doen, heeft David slecht gedaan. In plaats van zich aan het woord van de Heere te houden, heeft David het woord van de Heere veracht. David, met al zijn vrouwen, heeft Bathsheba tot vrouw genomen en haar man Uria, de Hetiet, gedood. In plaats van dat David als koning het leven had moeten geven, heeft hij gezorgd voor de dood leven genomen. Hoe heeft David dat kunnen doen na alles wat de Heere aan David gegeven heeft? Met als je die woorden nou eens op je laat inwerken, ook vanmorgen. Had Nathan dan het bizarre van Davids zonde indringender kunnen schetsen? En direct even naar ons. Kan Nathan het bizarre van onze zonde indringender schetsen? Want deze spiegel geldt natuurlijk niet alleen voor David. Deze spiegel geldt natuurlijk ook voor ons, voor ons allemaal. Ja, het is alsof Nathan vanmorgen tegen u, tegen jou, ook tegen mij zegt. Moet je nou eens kijken wat je allemaal ontvangen hebt. Zie je het? En Nathan heeft gelijk. Of laat je leiden door de duivel en het zogenaamde niet genoeg. En moet je nagaan wat de Heere God ons allemaal gegeven heeft. De Heere, hij heeft ons het leven gegeven. Hij gaf ons gezondheid, rijkdom, gemeente van broeders en zusters. De Heere gaf ons zijn woord in het teken van de doop in de Bijbel. De Heere gaf ons onderwijs, werk. Noem maar op. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat met ieder van u en van jou persoonlijk is, maar heel veel dingen herkent u hier toch van. En ik zou nog wel even door kunnen gaan. U zult waarschijnlijk nog wel even door kunnen gaan. Ontzettend veel zegeningen. Ontzettend veel voorspoed die de Heere ons gegeven heeft. En de Heere, hij wil ons alles geven wat goed voor ons is. Echt waar. Maar toch, hoe vaak vergeten wij dat? Hoe vaak gaan wij daaraan voorbij? Hoe vaak spugen wij in de hand die ons zoveel gegeven heeft. Wij doen het. Maar zoals Nathan vanmorgen de zonde schetst, is die zonde toch inderdaad onbegrijpelijk. Hoe heeft David dit kunnen doen na alles wat de Heere hem gegeven heeft? Confronterende woorden van Nathan voor David vanmorgen. En tegelijkertijd, Nathan is nog niet uitgesproken. Want de zonde is niet goedkoop. Het handelen van David zal namelijk consequenties hebben, bittere consequenties. Het zwaard zal namelijk voor eeuwig niet van het huis van David wijken. Met andere woorden, de Heere zal onheil brengen over Davids eigen huis. En dan niet in het verborgene, zoals David het in het verborgene deed, maar in het openbaar, voor iedereen zichtbaar. Want Davids kinderen, zij zullen het machtsmisbruik van hun vader navolgen. Zo vader, zo zoon, zou je kunnen zeggen. En wat Nathan hier aankondigt, dat kunnen we inderdaad lezen in de Bijbel. Drie voorbeelden daarvan komen we ervan tegen. Dus allereerst Amnon, een zoon van David, die zijn halfzuster Tamar verkracht. Waarna het Absalom is die als wraak voor de verkrachting van zijn zus Amnon laat ombrengen. Daarnaast is het Absalom zelf. Bekende geschiedenis die zijn vader uit Jeruzalem verdrijft. Inderdaad, zoals Nathan het hier aankondigt, op klaarlichte dag slaapt met de vrouwen van David. Maar uiteindelijk zal ook Absalom gedood worden. En ten derde lezen we over de zoon Adonia, die zichzelf voorziet van wagens en ruiters, zich met geweld tot koning laat uitroepen in de plaats van Salomo wil laten uitroepen, maar uiteindelijk ook door Salomo overwonnen wordt, gedood. Amnon, Absalom, Adonia. Ze gaan in de voetsporen van hun vader, maar zullen allemaal door het zwaard omkomen. Nathan, hij kondigt het al aan. Een harde boodschap voor David, confronterend. En tegelijkertijd ook confronterend voor ons, of niet? Want goed voorbeeld doet goed volgen, maar verkeerd voorbeeld niet. Doet verkeerd volgen. Weet, wat voor voorbeeld geven wij onze kinderen? Onze kleinkinderen, als we die ontvangen hebben. Ik betrek het ook op mezelf. Wat voor voorbeeld geef ik aan onze zoon? Wat voor voorbeeld geven wij hier in de gemeente aan de jongeren en de kinderen in de gemeente? Wat voor voorbeeld geven we als kerk aan de kinderen van hun vader? Ze doen er zelfs nog een schepje bovenop, zou je kunnen zeggen. Zo vader, zo. En toen dacht ik, ja, als wij het niet zo nauw nemen met bijbellezen, gebed, kerkgang. Als wij lauw worden. Ons lauw laten worden. Andere dingen belangrijker gaan vinden dan de Here. Dan moeten we niet verbaasd zijn als onze kinderen helemaal geen warmte meer in zich hebben. Confronterend. En als Nathan is uitgesproken, dan voel ik ook de spanning in de lucht hangen. Want wat nu? Nathan, hij is uitgesproken. Wat zal David doen? Zal hij vluchten, vechten, ontkennen, weglopen voor zijn verantwoordelijkheden? Roept David een van zijn lijfwachten om Nathan een kopje kleiner te maken? In plaats van Nathan een andere profeet aan te stellen? De boodschap van Nathan is niet bepaald prettig. Wat doen wij als wij te maken krijgen met kritiek? Wat doen wij als wij gewezen worden op onze fouten? Het is heel gemakkelijk om ervoor weg te lopen, hè? Nathan monddood te maken. En toch, het is maar goed dat er in de tijd van David een Nathan was. Want zonder Nathan had in Israël het onrecht gezegevierd. Zou het onrecht vrij spel gekregen hebben? Zou het van kwaad tot erger zijn gegaan? David, hij had zo'n Nathan nodig. En wij? Wie vervult er in ons leven die rol van Nathan? Wie is het die bij ons vandaag de dag op ongekende wijze een spiegel voorhoudt? Wie is het die bij u dingen aan het licht brengt? Wie is het die tegen u vandaag zegt, kijk nou niet naar anderen. U bent die man. Jij bent die vrouw. Wie of wat is een Nathan vandaag de dag? Of wie of wat laten wij een Nathan zijn vandaag de dag? Ik wil daar toch even bij stilstaan. Want die vraag confronteerde mij in de voorbereiding. Wie of wat een Nathan is vandaag de dag. Want, dacht ik, zou misschien de media vandaag de dag die rol vervullen van Nathan? De hedendaagse media, die inderdaad die misstanden rondom de kinderopvangtoeslag en dat onderzoek naar Ariep naar buiten heeft gebracht. De media zou inderdaad David in deze veroordeeld hebben. Uria heeft hij gedood immers. Een ander schade berokkend. Maar laten we wel wezen, de media is niet neutraal. Hoe bijvoorbeeld door de NOS over geloof en Israël geschreven wordt, bericht wordt, dat verschilt, dat merk je. En zo zijn er wel meerdere voorbeelden te noemen. Maar misschien zou je zelf moeten zeggen, op bepaalde momenten moet de media zelf ook door Nathan tot de orde geroepen worden. Immers de media ook meedoet en mee kan doen aan wat Nathan verbiedt, wat God verboden heeft. Op een bepaalde manier zelfs aan kan zetten tot overspel. Nee, de media is geen echte Nathan. Wie is dan wel een Nathan? Is dat dan vandaag de dag de natuurwetenschap? is de natuurwetenschap een Nathan vandaag de dag? Denkt u? Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij kan ook de natuurwetenschap niet de rol van Nathan op zich nemen. Is de rol van de natuurwetenschap namelijk beperkt tot het beschrijven van hoe de dingen gebeuren. Maar niet waarom en over een levensdoel laat de natuurwetenschap zich niet uit. Sterker nog, als je consequent bent, is het wat betreft de natuurwetenschap uiteindelijk de survival of the fittest. Het overleven van de sterkste. En dan is koning David gewoon de sterkste geweest. En daarmee klaar. Is het dan de techniek? De techniek die we hoog hebben staan vandaag de dag. Is het dan de techniek die misschien als een Nathan zou kunnen fungeren vandaag de dag? Nee, ook niet. Want de techniek is slechts een uitbreiding van het menselijk kunnen. De techniek zelf maakt geen ethische afwegingen. Kortom, wie of wat is een Nathan vandaag de dag? Niet de media, niet de natuurwetenschap, niet de techniek. Is er dan vandaag de dag geen Nathan meer? Nou, inderdaad ben ik eerlijk gezegd bang dat de Nathans vandaag de dag steeds schaarser worden. Dat Nederland het met steeds minder Nathans moet doen. Voor Nederlanders geldt, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Het zou toch wat zijn? Het zou toch wat zijn als er aan het hof van David geen Nathan was geweest? Het zou toch wat zijn als de zogenaamde Davids van vandaag de dag hun gang kunnen blijven gaan en er geen correctie meer plaatsvindt? Wee het land. Wee de regering. Waar geen profeet meer is die haar leiders ter verantwoording roept. Of wee de organisatie, het bedrijf waar berichten van de werkvloer de leidinggevende niet meer bereiken. Wee de directeur die de contracten van hen die kritiek op zijn functioneren hebben niet verlengt. Wee de predikant. Maar de kerkenraad alleen maar ja en amen zegt. Wee de minister-president die zich afsluit voor reacties uit de samenleving. Maar ook andersom, wee het volk dat niet meer luistert naar haar gezag, bedreigd met de dood. Wee de jongeren die zich niet meer door zijn ouders laat gezeggen. Wee de ouders die voorbij gaan aan de ideeën en de opmerkingen van hun kinderen. Maar wat zijn vandaag de dag veel mensen dan arm? Omdat zij zich niet meer willen laten gezeggen, het zelf wel denken te weten, zelf hun weg willen gaan, alle kritische stemmen om hen heen monddood hebben gemaakt. Wat zijn veel mensen dan arm? Want Nathans zijn nodig, Nathans blijven nodig. Wat voor Nathans? Zulke Nathans, die zich laten leiden door de woorden van God. Zoals we elke zondagmorgen in de kerk ook de 10 geboden horen, een spiegel voorgehouden krijgen door de geboden van God. Nee, dat is niet prettig, dat is niet altijd prettig. Ook voor David was de komst van Nathan niet prettig. Maar de zonde mag niet blijven voortwoekeren. En David beleidt dan ook: ik heb gezondigd tegen de Heer. David, hij draait er niet omheen. Hij erkent voluit dat hij schuldig is. Hij erkent dat hij inderdaad die man is waar Nathan het over had. Hij neemt alle verantwoordelijkheid op zich. En wat zegt Nathan dan? De Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Na alles dat de Heere God hiervoor al voor David heeft gedaan, is het de Heere die dus ook Davids zonde wegneemt. Nou zegt u, dat gaat wel heel makkelijk. Is dat nou niet te snel? Het zou me niks verbazen als u dat zich afvraagt, want enige tijd geleden had ik inderdaad een gesprek met iemand erover. Dat die had iets gezien op de televisie over iemand die tot geloof was gekomen. Daarvoor allerlei dingen verkeerd had gedaan en in dat gesprek op de televisie aangaf dat hij dat had beleden en was vergeven. De Heer Jezus had alles goed gemaakt, zo getuigde die persoon op televisie. En op huisbezoek kreeg ik de vraag of dat nou niet te gemakkelijk was. Of dat nou niet te snel ging. Nou, hetzelfde zouden we hier bij Nathan kunnen denken. David heeft niet alleen het zevende gebod overtreden door de echt te breken, maar hij heeft ook het zesde gebod overtreden door Uria te laten doden. En toch, gemeente, uit deze geschiedenis blijkt dat de Heere God niet in het verleden wil blijven hangen. Maar inderdaad, als wij onze zonden belijden, wil vergeven. Dat is dus ook Nathan, hè? Dat is dus ook Nathan. Nathan komt niet alleen kritisch tot David. Nathan brengt niet alleen de harde boodschap, maar ook de genadige boodschap klinkt uit de mond van Nathan. Als wij onszelf herkennen misschien in Nathan op sommige momenten, is dat ook goed om dat erbij te zeggen. Nathan schrijft David niet af. Nee, hij brengt de zonde aan het licht. Maar Nathan mag later ook iets anders aan David laten weten. Hebben we ook gelezen, bewust ook. Namelijk die bijzondere bijnaam voor Salomo, Judithja. Omwille van de Heere, geliefde van de Heere, er is vergeving voor David, dat is ook Nathan. David ontvangt vergeving. Maar wel zal de zoon die geboren is, sterven. En hoewel David nog probeert om de Heere te verbidden, daar sterft zijn zoon inderdaad. Het roept vragen op bij de mensen om David heen, het roept misschien ook wel bij ons vragen op. Waarom moest deze zoon sterven? Weliswaar voortgekomen uit de zonde van David en Batseba, maar wordt deze jongen nu daarvoor gestraft? Is dat niet in tegenspraak met het feit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en eigen verantwoordelijkheid moet dragen? De commentaren komen er ook niet echt helemaal goed uit. Hoewel, het enige waar ik in kan meekomen, is dat de zoon moet sterven om Uria recht te doen. David had immers hiervoor gezegd dat het lam, dat ooilam, viervoudig vergoed moest worden. En zojuist zei ik dat drie van de zonen van David sterven. De macht proberen te grijpen door het zwaard omkomen. Deze zoon is de vierde die sterft. Uria wordt inderdaad, zoals David het had gezegd, viervoudig recht gedaan. En daaruit blijkt dat de zonde dus niet alleen iets is richting de Heere God, maar ook richting onze medemens. Als we iets gestolen hebben, dan moeten we niet alleen de Heere God om vergeving vragen, maar dan moeten we het ook aan onze naasten dichtbij en ver weg teruggeven, terugbetalen, vergeving, kwijtschelding vragen. Als ze iemand hebben uitgescholden, heel concreet, dan moeten we niet alleen de Heere God om vergeving vragen, maar ook die ander. David en Batseba, ze moeten hun zoon teruggeven. Uria is weliswaar gestorven, weliswaar kunnen ze hem niks meer teruggeven, maar toch, ook Uria wordt recht gedaan. Maar tegelijkertijd besef ik dat het blijft ringen. En besef ik ook dat het confronterend kan zijn richting diegene die zelf een kindje hebben verloren. Maar gelukkig mag ik dan vanmorgen aankondigen en verkondigen dat de Heer vandaag de dag anders werkt en ook anders kan werken. Dat vandaag de dag geen zoon meer hoeft te sterven om daarmee God en onze medemens recht te doen. Dat we dat dus ook niet moeten denken over onszelf of over anderen. Nee, in plaats daarvan gaf de Vader zijn eigen zoon voor onze zonde. God deed recht door zijn eigen zoon. God brengt vrede. God doet recht. God brengt herstel in die relatie met hem, maar zo ook in de relatie met onze medemens. Welke medemens dan ook? En ik zeg dat met nadruk, ter afronding ook van de preek. Welke medemens dan ook. Want Matthäus maakt in die stamboom in Matthäus 1, ik moet het straks nog maar eens thuis naar kijken. Matthäus maakt in die stamboom in Matthäus 1 duidelijk dat de vrouw van Uria een van de voorouders van de Heer Jezus is. Vandaar ook deze preek in de adventstijd. En eerlijk gezegd heb ik die vier vrouwen in de stamboom van de Heer Jezus altijd verbonden met allerlei seksuele overtredingen. Alsof de Heer Jezus ze opnam in zijn stamboom om daarmee te laten zien dat er bij hem voor iedereen plek is, wat je ook hebt gedaan. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Als de Heer God David kon vergeven, dan hoeven wij daarna de komst van de Heer Jezus niet meer aan te twijfelen. Hoewel we tegelijkertijd bij David ook hebben gezien vanmorgen dat we niet goedkoop over de zonde moeten denken, want de zonde had op een bepaalde manier nog wel consequenties, ook al was David vergeven. Maar met de vrouwen Tamar, Rahab, Rut en Batseba hoeft Matthäus niet allerlei seksuele overtredingen voor ogen gehad te hebben. Sterker, de geschiedenis van Rut past daar sowieso niet zo goed in. Wellicht wil Matthäus dan ook iets anders duidelijk maken. En dat blijkt ook uit het feit dat hij Batseba in vers 6, in Matthäus 1 vers 6, niet bij haar naam noemt, maar daar haar de vrouw van Uria noemt. Wat wil Matthäus duidelijk maken? Dat al deze vrouwen, Tamar, Rahab, Rut, buitenlands waren. Of zoals Batseba, getrouwd waren met een buitenlander. De vrouw van Uria, Uria de Hetiet. Zo staat het trouwens ook in ons hoofdstuk van vanmorgen. Hebben we ook twee keer gelezen, zouden we zo maar overheen lezen. Maar hoe bijzonder is het dan dat juist deze vier vrouwen, in Matthäus 1, met het buitenland verbonden, toch in de stamboom van de Heer Jezus opgenomen zijn. Prachtig trouwens, als je dat ook bedenkt, als je dan ook bedenkt dat aan het eind van het evangelie van Matthäus, de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Het evangelie is niet alleen beperkt tot Israël, maar het evangelie van de Heer Jezus is voor de hele wereld. Iedereen moet het weten, iedereen moet het horen. En deze vier vrouwen in het geslachtsregister van de Heer Jezus, Matthäus 1, ze zijn er een voorbeeld van dat ook buitenlanders, heidenen, niet-Israëlieten erbij horen. Joden en heidenen staan samen rondom de kribben van de Heer Jezus. De Heer Jezus neemt ze op in zijn stamboom. En dan zeg ik daar direct ook iets bij vanmorgen. Zie ik daar ook nog een korte lijn naar ons toe. Want hoe gaan wij om met buitenlanders? Hoe gaan wij om met het buitenland? Het is niet voor niks dat ik aan het begin van de preek die aangekondigde excuses voor het slavernijverleden aanstipte. Want nog even terug naar die gelijkenis die Nathan vertelt over die rijke en die arme man. Moesten wij ook denken aan ons in het rijke Westen en zoveel anderen in arme landen. Die rijke man uit die gelijkenis van Nathan, die wilde niet een lammetje uit zijn eigen kudde nemen. Die nam het lammetje uit de kudde van die arme man. Of niet eens uit die kudde, dat was het enige lammetje wat die arme man had. Maar gebeurt dat vandaag de dag niet nog steeds? Want wij in het Westen, we hebben al zoveel. Maar tegelijkertijd kunnen de producten in de supermarkt, de kledingwinkel of wat dan ook, niet goedkoop genoeg zijn. Pakken we tegen bodemprijzen de grondstoffen van de arme landen af? Worden mensen uitgebuit om onder slechte arbeidsomstandigheden voor onze goedkope producten te zorgen? Gemeente, dan kunnen we verontwaardigd zijn over die rijke man in deze gelijkenis, maar misschien komt het wel dichterbij dan we in eerste instantie dachten. Geldt de spiegel voor Nathan, van Nathan ook voor ons. In de producten die wij kopen. Maar Heere God, Hij brengt hierin zijn zoon herstel. Hij doet recht in de relatie met hem, in onze relatie met onze medemens. En zo roept hij ons op om vanuit dat herstel te leven, maar ook te delen. Amen. Zullen iemand elkaar de Heer danken en ook voorbeden doen. In het bijzonder zullen wij bidden voor de familie van de overleden meneer Van Stralen. En voor de familie van de overleden mevrouw Vermeer van Lunen. We zullen bidden voor de zieke, de heer R. Capelle van de domineesakker, die is weer thuisgekomen. Voor mevrouw M. Kegel van de Arnoldus Jacobsstraat, verblijft op de afdeling Markant bij Vrijthof in Tiel. De heer G.N. van Os verblijft voor revalidatie ook op de afdeling Markant in Tiel. Mevrouw AMC van Binsbergen de Keizer is uit zorgcentrum Beatrix te Culemborg weer thuisgekomen. De heer J.M. Budding is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Tiel en weer thuisgekomen. Bij de heer J.C. Timmer zijn uit onderzoek in het ziekenhuis hartproblemen gebleken, waarvoor hij in de toekomst behandeling zal moeten ondergaan. Marieke Vroegendewij is deze week plots opgenomen in het ziekenhuis in Tiel en zal komende week waarschijnlijk een operatie aan de galblaas ondergaan. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere God, u die ons geschapen heeft, u de schepper van alle mensen, blank, bruin, geel, zwart. U die ons allemaal geschapen hebt naar uw beeld. En u die niet alleen de schepper bent, maar ook de verlosser. U die allerlei mensen wilt verlossen, wilt verzoenen met u. Alle mensen uw liefde aanbiedt. Dank u wel dat u ons zo ook op een andere manier naar onze naasten doet kijken. Liefdevol. En we bidden nu dat ze ook hier in Ochten zal blijven gebeuren. Dat Ochten ook een gemeente zal blijven waarin iedereen zich welkom weet. Iedereen erbij mag horen. We betrokken zullen zijn op onze naasten, dichtbij en ver weg. En leidt u ons zo in alles. Zegen daarin ook dominee Schonewille en zijn gezin. In hun verantwoordelijkheid, in hun plekje ook hier in de gemeente. Stel hen tot een zegen. En geef dat ze daarin ook mogen ervaren dat u ook een gemeente gegeven heeft die voor hen bidt in alle dingen. En tegelijkertijd bidden wij dan ook zo voor elkaar. In vreugde, maar ook in verdriet. In het bijzonder bidden wij u voor de familie van meneer Van Stralen, voor de familie van mevrouw Vermeer van Lune. Gisteren de begrafenis, morgen de begrafenis, aan het graf te moeten staan. Wij bidden nu om uw troost in het verdriet, in het gemis, de rouw. Ja, zo dragen wij elkaar aan u op en zo brengen wij u ook de dank voor wat u geeft en gegeven heeft, dat de heer Capelle weer thuis is gekomen. Evenals mevrouw Van Binsbergen en de heer Budding. Dank u wel voor uw bewaring, voor uw zegen. En wees ons ook thuis, dus weer thuis mogen zijn, nabij en sterkt u hen ook verder. En zo bidden wij u ook om uw zegen voor mevrouw Kegel en de heer Van Os, die beide in Tiel verblijven. Schenk hen uw zegen in het revalideren, in de zorg die daar ook nodig is. Zo bidden wij u ook voor de heer Timmer, die wacht op behandelingen. Wilt u ook daarin nabij zijn, met uw sterkte, met uw rust. Zeggen ze ook Marieke Vroegendewij, die waarschijnlijk geopereerd moet worden in de komende week. Wilt u ook haar nabij zijn, de handen van de artsen zegenen. En doe zo ook aan allen ervaren dat u de God bent die erbij is. De Immanuel. U de dingen leidt. U regeert. We zo in uw hand wachten wij het van u. Zo verwachten wij het ook van u in het verdere van deze week. Dingen waar we naar uitzien, maar ook dingen waar we tegenop zien. Leidt u ons tegen ons. Ook vanavond, als u ons opnieuw roept om uw woorden en als het ware, net als David toen ook, een spiegel voorgehouden te krijgen. En geef zo ook dat onze overheid vandaag de dag zich door u zal laten gezeggen. Hun oren, ogen, maar bovenal hun hart ook te luisteren zullen leggen bij uw woord. Zo bidden wij u. In de verwachting van u. Het is advent, uitzien naar uw werk, uitzien naar uw zoon, uitziende ook dat u alle dingen nieuw zult maken. Wij bidden u erom en danken u, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gaan we nu met elkaar zingen van Psalm 86, het zesde vers, een zingend gebed dat wij de wil van de Heere zullen doen. Psalm 86, vers 6. En daarnaast wijs ik ook nog even op de collecte. Er komt een QR-code in beeld die u voor de collecte kunt gebruiken. En u kunt ook bij de uitgang, zo dadelijk na de dienst, in de collectezakken uw bijdrage deponeren. Evenals in de collectebussen. Collecte dus ook van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen van Psalm 86, vers 6. Richt nu uw harten op God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.